Welkom bij een nieuwe aflevering Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken. Keuzes waardoor ze nu en later het leven kunnen leiden wat ze echt graag willen. Het thema van vandaag is financieel vrij worden met 100 euro per maand opzij leggen. En dat kan echt. Stel dat je 100 euro per maand opzij legt. Iedere maand voor 40 jaar lang. Dat betekent dat je iets minder dan 50.000 euro over die 40 jaar opzij hebt gelegd. Als je dat had geïnvesteerd in een gemiddelde aandelenportefeuille, dan had je ongeveer na 40 jaar ruim een half miljoen euro gehad. En laat ik zo zeggen, met een half miljoen euro kom ik meestal uit bij mensen die bijvoorbeeld single zijn, dat ze behoorlijk ver weg zijn op de weg naar financiële vrijheid. Dus dat betekent financieel vrij dat je feitelijk kan leven van je vermogen. Dus met een half miljoen kunnen heel veel mensen die single zijn vaak financieel vrij leven. En ik kom er straks wel even op terug wat dat betekent. Wat ik ook met je wil delen is, stel dat je dit nu niet 40 jaar doet, maar je doet het 30 jaar. Dus je 30 jaar lang, iedere maand, leg je 100 euro opzij. Dus 1200 euro per jaar, keer 30, kom je uit op 36.000 euro, wat je dan opzij hebt gelegd. Stel dat je dat doet, in het vorige geval deden we het 40 jaar, kwam je op ruim een half miljoen uit. Als je 30 jaar doet, kom je net op 200.000 euro uit. Dus het grappige is, als je 40 jaar lang geld opzij legt, dan zie je dat je totale inleg is op basis van historische rendementen keer 10 gegaan. En als je 30 jaar doet, keer 5. Dus stel dat je een half miljoen zou nodig hebben, dat is eigenlijk de les die eruit te halen is. En je wacht 10 jaar met het opbouwen van het vermogen en je wil uiteindelijk bijvoorbeeld dus een half miljoen hebben. En als je 100 euro per maand opzij legt, 30 jaar lang, dan heb je 200.000. Dus als je dan een half miljoen hebt, dan moet je niet 200 euro per maand opzij leggen, maar 250 euro per maand. En wat er dus gebeurt, en heel veel mensen ervaren financiële stress doordat ze eigenlijk hun vermogensopbouw, pensioenopbouw uitstellen. En als je dus werkelijk gaat berekenen, dan is dit de oorzaak. Op het moment dat je wacht, dan moet je meer geld opzij leggen om hetzelfde doel te bereiken. En het probleem daarbij is dus dat als je meer geld opzij moet leggen, ja, dan moet je eigenlijk ook meer verdienen of minder uitgeven. Dus er komt ook letterlijk steeds meer druk op te staan. Nou, als ik kijk in de financiële plannen die ik voor klanten maak, dan hebben ze vaak ongeveer een miljoen euro aan vermogen nodig. En als je zou zeggen van, hè, hoe kom je dan aan dat miljoen? Nou, een gemiddeld uitgavenpatroon van een gezin is vaak rond de 50.000 euro per jaar. En dan kan je boven of onder zitten. En dit zijn de getallen die ik nu geef, dat zijn echt een soort van gemiddeldes. Hè? Dus als je eerder financieel vrij wil zijn, dan moet je meer geld opzij zetten dan als je natuurlijk later. Maar het zijn een beetje richtpunten. En de reden waarom ik zeg een miljoen is dat heel veel mensen daarvan schrikken. Maar ga maar eens narekenen. Stel dat je iemand zou hebben die 50.000 euro per jaar uitgeeft, niet meer werkt. En dus van dat miljoen 50.000 euro jaarlijks onttrekt om van te leven. Nou, stel dat je dat 20 jaar doet, dan is dat miljoen op. Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat je langer leeft, korter leeft. Dus waarom is dan een miljoen genoeg? Nou, eigenlijk spelen er nog twee dingen. Eén in het voordeel van je vermogen en één in het nadeel. In het nadeel is natuurlijk inflatie. Want stel dat je vandaag de dag 50.000 euro nodig hebt om van te leven. Over 10 jaar is dat waarschijnlijk meer. Dus je zal meer eruit moeten halen. Dus in werkelijkheid zal dat miljoen nog sneller opgaan. Maar er is ook iets waardoor dat miljoen groeit. En dat is namelijk door rendement te maken. En dat gebeurde natuurlijk ook in dat voorbeeld wat ik gaf door 100 euro per maand opzij te zetten. Daar zit natuurlijk een heleboel rendement in. En als je natuurlijk uiteindelijk een miljoen zou hebben, dan kan je daar ook rendement op maken. Dus een aardige richtlijn is eigenlijk als je zegt van, goh, hè, hoeveel geld heb ik nou nodig om financieel vrij te worden? Dan werk je meestal met een factor van ongeveer 20. Ligt er een beetje aan wat je doet, hoe je investeert, et cetera. Maar het is gewoon even een soort van, nou ja, rule of thumb. Een gemiddelde wat best wel vaak gewoon heel goed uitkomt. En waarom is dit nu belangrijk? Want weet je, heel veel mensen schrikken altijd van het bedrag, dus wat ze nodig hebben. Maar wat ik dus ook wil laten zien is dat eigenlijk is het best wel makkelijk te bereiken. He, want als je gewoon een klein bedrag iedere maand opzij zet, dan kan je dit gewoon bereiken. Alleen het probleem is dat we het continu uitstellen. En dat uitstellen, dat heeft eigenlijk twee hele grote nadelen. Ten eerste moet je dus veel meer inleggen. Maar daarnaast is dus ook dat als je tijd beperkt is, stel dat je 40 jaar de tijd hebt, nou dan kan je wel wat crisissen aan, zeg maar. Want beleggen is natuurlijk bijvoorbeeld, en investeren is geen rechte lijn. Dat is het korte termijn risico dat beurskoersen bijvoorbeeld instorten. Dat risico, dat kan je veel beter dragen als je 40 jaar de tijd hebt dan als je 10 jaar de tijd hebt om vermogen op te bouwen. Dus eigenlijk is het ook zo dat als je meer tijd hebt, dan kan je eigenlijk met een hoger verwacht rendement gaan rekenen, waardoor het nog makkelijker wordt. Dus door te wachten snij je jezelf eigenlijk op verschillende manieren ja, in je voet en wordt het gewoon steeds lastiger om je doel te bereiken. Dus nou, en als ik kijk naar klanten die bij mij binnenkomen en die feitelijk te weinig vermogen opbouwen, dan zijn er eigenlijk twee dingen waardoor dat komt. Hè? En dit zijn ook redenen als je kijkt naar gewoon onderzoeken bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan zie je ook dat deze redenen ook vaak gegeven worden als reden waarom mensen bijvoorbeeld geen vermogen of pensioen opbouwen voor later. Het eerste is dat ze de belangrijkste reden waarom mensen geen pensioen of vermogen opbouwen is dat ze zeggen dat ze er geen geld voor hebben. Kom ik zo meteen even op terug. Het tweede is, en dat heeft ook te maken met dat waar ik mee begon, met dat je 100 euro opzij zet, dat het op een gegeven moment heel veel wordt, is dat heel veel mensen halen dat rendement niet. Dus er is ook, mensen maken heel veel beleggingsfouten, investeringsfouten, waardoor ze uiteindelijk niet dat resultaat krijgen. Dus wat moeilijk is aan investeren, zeg ik zelf altijd, is dat je heel veel keuzes hebt, maar mensen weten ook gewoon vaak heel weinig over investeren en beleggen. En dat maakt ook heel vaak dat ze verkeerde beslissingen nemen of zich door verkeerde dingen laten leiden. Dus ik wil deze twee dingen eigenlijk, van welke keuzes moet je nou maken? En als je nu geen geld, daar wil ik het vandaag eigenlijk met je over hebben in deze podcast. Kijk, laten we die eerste pakken met stel dat je nu te weinig geld hebt om opzij te leggen. En wat ik dan altijd denk daarbij is, ja, maar wanneer komt dat dan wel? Weet je, want stel dat je nu, dus stel je bijvoorbeeld je verdient 3000 euro netto per maand en je geeft ook 3000 netto per maand uit. Nou, dan is er eigenlijk, natuurlijk zijn er maar twee manieren om geld over te houden om te investeren voor later. Dat is of meer geld verdienen of minder uitgeven. Nou, minder uitgeven is vaak niet gewenst. Hè, want wat mensen eigenlijk juist graag willen is dat ze hun levensstijl in stand houden en dat ze zelfs dat kunnen verbeteren. Dus als je kijkt naar de lange termijn, dan zie je juist vaak dat uitgaven eigenlijk alleen maar stijgen. Dat betekent trouwens niet dat je niet kritisch mag zijn op je uitgaven, want heel veel mensen geven ook heel veel geld uit aan dingen die ze eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Maar laten we zo zeggen, een belangrijke sleutel is inderdaad dat mensen heel vaak vinden dat ze bijvoorbeeld te weinig verdienen of nu te weinig hebben. En ja, weet je, dat is een beetje dat als je, ik vind dat wel een mooie uitspraak, hè? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat is dus ook waarom ik zeg, ja, maar wanneer gaat dat veranderen? Hè, wanneer verwacht jij dan dat je bijvoorbeeld in de toekomst echt significant meer geld gaat verdienen, waardoor je in staat bent om voldoende geld opzij te zetten? En de vraag is dus van hoe doe je dit? Nou, als ik kijk naar hè, de klant die ik bij dit vraagstuk ga helpen, en als we natuurlijk ook gekeken hebben naar de uitgaven van goh, hè, wat zijn nou echt belangrijke uitgaven? Waar gooi je geld weg? Want daar zit vaak altijd wel een stukje ruimte. Maar vaak is er ook gewoon een hoger inkomen nu nodig om voldoende opzij te kunnen zetten voor later. En ik vind dat een waanzinnig interessant proces. He, want als je dus weet hoe je nu leeft of wat je graag wil leven, dan weet je feitelijk, he, dan kan je dat rekensommetje maken. Dan kan je gaan berekenen hoeveel vermogen je nodig hebt om financieel vrij te worden. En dan kan je ook gaan terugredeneren met een realistisch rendement hoeveel je dan nu opzij moet zetten om dat doel te bereiken. En dat is natuurlijk de hamvraag is, verdien je genoeg om je huidige uitgaven te kunnen dragen en daarnaast ook nog geld opzij te kunnen zetten voor later? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke principes die hierbij spelen, die je kunnen helpen om van je huidige inkomen toe te werken naar het inkomen wat je dan nodig hebt. Ten eerste is het, vind ik, heel nuttig om te realiseren dat er in de wereld allemaal mensen zijn met verschillende inkomens. Je hebt mensen die het minimumloon verdienen of zelfs nog minder. En je hebt mensen die 1 miljoen euro per maand verdienen. Dus ik weet zeker dat er mensen zijn die in de tijd die jij wil werken en ook vaak in jouw vakgebied of in hetgene wat jij graag doet, dat die voldoende geld verdienen om je levensstandaard te voldoen. Ik bedoel, ga maar eens op zoek. Ik bedoel, er zijn mensen die dat kunnen en dat doen. Dus het is niet onmogelijk. Het is mogelijk, want sommige mensen doen het. Alleen jij nog niet. Dus het is voor jou eigenlijk op zoek gaan naar van, oké, wat kan ik dan anders doen, zodat ik meer geld kan verdienen? En dan komt het tweede begrip daarbij. En dit is wel een hele belangrijke, is dat heel veel mensen denken dat ze betaald worden voor de tijd. Ik werk zoveel uren, daar krijg ik voor betaald. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want als je betaald zou worden voor de tijd, iedereen heeft evenveel tijd, dan zou iedereen die hetzelfde aantal uren werkt, hetzelfde verdienen. In de werkelijkheid worden we betaald voor de waarde die we brengen. Want iemand kan iets extreem waardevols doen, waarvoor die misschien wel 1 miljoen euro krijgt. Iemand anders doet iets anders en daarvoor krijgt hij maar een paar euro of zelfs een paar cent. Ik bedoel, ik zit even te denken aan de man die bij mij de krant rondbrengt. Ik bedoel, die krijgt voor iedere krant die hij bezorgt, krijgt hij 10 of 20 cent. Terwijl er ook mensen zijn die miljoenen verdienen. De sleutel zit dus in de waarde die je brengt. En dit is natuurlijk eigenlijk ook, weet je, waarom sturen we onze kinderen naar school? Tenminste, hè, ik zeg wel eens tegen mijn zoon, weet je, waarom, want hij is niet altijd even fan van school, maar waarom wil je naar school gaan? Omdat je een goede baan krijgt. En als je een goede baan krijgt, heb je ook een makkelijker leven. Dus ook daarin is natuurlijk gewoon simpelweg, we proberen de waarde te verhogen, wat onze kinderen laten kunnen leven, waardoor ze een beter leven hebben. Dus dat idee met tijd, ja, dat zit bij heel veel mensen in hun hoofd, maar het is feitelijk de waarde die je brengt. Dus de sleutel om op een authentieke manier meer geld te verdienen zit heel vaak in dat je de waarde verhoogt. Of in ieder geval bijvoorbeeld dat je de skills leert om dat naar meer mensen toe te brengen bijvoorbeeld. He, dus dat, het kan een combinatie daarvan zijn. Maar het zit heel vaak in het eigenlijk aan meer mensen delen van de waarde die jij hebt. En ik geloof dat als je op deze manier naar je inkomen gaat kijken, dan ontstaat er echt een enorme win-win. Omdat ten eerste, als je dat zou doen, dan zie je eigenlijk vrijwel altijd dat je wel een plan kan maken, een strategisch plan, waarmee je het leven wat jij graag wil kan financieren. Dat is één. Maar ten tweede, als je dit gaat doen, dan zal je vaak jezelf opnieuw moeten uitvinden en weer eens even goed na moeten denken van ja, maar wat zijn nou eigenlijk mijn talenten? Waar ben ik nou echt goed in? Waar lever ik echt waarde van? En vaak krijgen we daar enorm veel energie van als we dat gaan doen. Dus het geeft ook enorm veel voldoening als we dit gaan doen. En daar zit echt een enorme win-win. Er is natuurlijk altijd wel een prijs te betalen, hè? Want dat is natuurlijk, weet je, die mensen die dat wel verdienen, die hebben iets gedaan waardoor ze dat uiteindelijk zijn gaan doen. Ik moest nu ook trouwens even denken aan de, mensen die extreem succesvol zijn, dat lijkt soms alsof dat in één keer gebeurt, of ze in één keer tevoorschijn komen. Maar dat is natuurlijk feitelijk, hebben mensen vaak jaren eraan gewerkt om daar naartoe te komen. En dus het gaat heel vaak over het harde werk wat er nodig is om iets te bereiken. En dat is heel vaak onzichtbaar voor heel veel mensen om je heen. Hè, dus ik geloof heel erg dat door eens te gaan kijken, door het om te draaien, eigenlijk met begin met het start met het einde. Hoe zou je graag willen leven? Of in ieder geval, als je naar je huidige leven kijkt, als je tevreden bent, hoeveel vermogen zou je dan nodig moeten hebben? En ik kom zometeen nog even over hoe je dat vermogen dan zou kunnen opbouwen. Want daar zit ook een hele belangrijke fout in voor mensen. Maar als je dus weet van, oké, dit is een beetje, dit is mijn getal, mijn number, zeg maar, hè, wat ik heb. En als je dan terug gaat redeneren van, oké, maar zoveel inkomen heb ik dan nodig? Nou, hoeveel verdien ik? Nou, het kan natuurlijk. Ik kom wel eens mensen tegen die genoeg verdienen eigenlijk om dat te doen. Dus die soms zelfs minder kunnen gaan werken. Maar heel vaak moet er wel wat meer gebeuren, hè, want de meeste mensen hebben dus, eigenlijk zeggen ze, ik heb geen geld om opzij te zetten voor later. Dus ik denk dat het is gewoon noodzaak dat je jezelf realiseert dat gemiddeld gezien moet je gewoon 20-30% van je inkomen opzij zetten voor later. Weet je, ondernemers weten sowieso dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Dat is de prijs van de vrijheid die je hebt. Maar ook steeds meer werknemers zullen gewoon aanvullend pensioen op moeten bouwen om later hun levensstijl voor te kunnen zetten. Dus eigenlijk als je gewoon gaat zeggen, joh, maar weet je, ik heb nu geen geld en ik laat het gewoon lopen, dan weet je, tuurlijk is het zo dat je nu rond kan komen. Maar het is wel een beetje je kop in het zand steken. Want weet je, ik zie gewoon heel erg bij klanten die de 50 gepasseerd zijn en zeker als ze de 60 gepasseerd zijn, dan gaat het wel echt pijn doen en dan ook letterlijk financieel pijn. He, want het wordt dus steeds moeilijker. Als je gemiddeld kijkt, dan kost het je ongeveer 15.000 euro als je een jaar wacht met pensioenopbouw. En dan reken ik dus niet mee met dat je meer moet inleggen, maar puur het stuk dat je zegt van eigenlijk wat is mijn gemiste rente op rente, omdat het eerste geld wat je inlegt, dat gaat het meeste renderen. Dus als je dat telkens uitstelt, dan kost je dat heel veel. Dus het kost je wel eigenlijk vaak veel meer door het uit te stellen dan na te denken, oké, maar wat zou ik moeten doen om bijvoorbeeld mijn inkomen te verhogen? Welke prijs moet ik daarvoor betalen? Want dat is natuurlijk wel iets wat je moet doen. Hè, en die prijs kan zitten in, nou, ik noem iets bijvoorbeeld, het kan zijn in het volgen van een opleiding, een cursus of iets dergelijks. Maar het kan ook zitten in het verbeteren van je verkoopskills bijvoorbeeld. Hè, wat zijn de dingen die jij zou moeten leren om je inkomen te verhogen? Nou, dan even het tweede onderwerp. En persoonlijk vind ik dit altijd, dit is een onderwerp wat mij heel erg aangaat, is dat ik denk dat een fout die heel veel mensen maken is dat als ze geld opzij gaan zetten voor later, dat ze zich vaak heel erg laten leiden door de vorm. Hè, dus moet ik dat gaan banksparen of een lijfrente opbouwen? Moet ik zelf gaan beleggen? Ga ik met een vermogensbeheerder aan de slag? Stort ik geld in een pensioenfonds? Weet je, we zijn vaak heel veel bezig met allerlei vormen. Maar ook, hè, dat we horen dat mensen in crypto's, dus dat moet ik er ook bij hebben. Ik wil misschien wel in vastgoed, want ik ken iemand die dat ook heeft. Weet je, dus we laten ons vaak enorm leiden door onze omgeving. Er zit vaak geen plan achter. En wat ik zie is dat, wat is het resultaat daarvan? Het resultaat is eigenlijk dat heel veel mensen niet succesvol zijn als investeerder. Heel vaak hebben we teleurstellingen of we kennen mensen met teleurstellingen, waardoor mensen eigenlijk ook investeren eigenlijk een soort van links laten liggen. En dat is gewoon ontzettend jammer, want als je kijkt naar de geschiedenis, weet je, er zijn altijd investeerders geweest. Er zijn altijd mensen die succesvol geweest zijn met investeren. En het mooie aan de hedendaagse tijd is dat iedereen kan investeerder worden. En dat maakt het misschien ook wel weer lastig, want dat betekent gewoon dat je heel veel keuze hebt. Weet je, we worden continu bombarderd met ideeën en keuzes. En misschien draag ik daar met deze podcast ook wel aan bij. Maar ik denk waar het echt vaak fout gaat, is dat we ons door onze emotie laten leiden. Of door de emotie van iemand anders. Weet je, zelf ben ik bijvoorbeeld begonnen met beleggen. Eigenlijk na 2000, dus een beetje na de dotcom-bubbel. Dus die was ingeklapt. En toen kwamen we eigenlijk tot 2007, 2008 zaten we in een soort hosanna. Alles ging omhoog. En toen kwam natuurlijk de financiële crisis. En het punt is natuurlijk dat wat heel veel mensen doen is dat we op het moment dat dingen omhoog gaan, hè, kijk maar eens naar huizen, crypto's, aandelen, dan zijn we eigenlijk geneigd om in te stappen. Hè, omdat we het FOMO-effect, de fear of missing out. En omgekeerd, op het moment dat eigenlijk alles instort, dan zijn we angstig en dan stappen we uit. Terwijl het is natuurlijk eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen als je rationeel kijkt. Hè. Rationeel zou je juist moeten kopen wanneer het laag is en verkopen wanneer het hoog is. Maar wat we doen is we doen precies het omgekeerde. En ja, ik heb zelf ook een beetje een allergie voor adviseurs die zeggen dat ze het fantastisch hebben gedaan. En dan blijkt heel vaak dat ze bijvoorbeeld in 2013 zijn begonnen met beleggen. Ja, weet je, sinds 2013 is op de coronacrisis na is alles omhoog gegaan. Dus dat is niet zo moeilijk, weet je. Eigenlijk had je gewoon moeten beleggen en dan was het goed gegaan. Wat je ziet is dat met name in die crisissen en ook in de aanloop daarnaartoe is dat mensen vaak verkeerde beslissingen nemen. He, dus dat ze of op een verkeerd moment instappen, überhaupt in iets instappen wat uiteindelijk niets meer waard blijkt te zijn. En dat ze dus ook vaak niet volhouden doordat we vaak die negatieve ervaring hebben. Terwijl bij beleggen gaat het juist dus om de lange termijn. Het interessante aan beleggen is dat het eigenlijk, het is helemaal niet zo spectaculair. Je moet gewoon vasthouden aan een bepaalde strategie. En er zijn heel veel strategieën waarmee je succesvol kan zijn. Nou, ik denk dat waar het dus bijvoorbeeld, ik zal wel een mooi voorbeeld geven waar ik vaak zie dat mensen fouten maken met beleggen. Ik denk als ik aan mensen vraag die bijvoorbeeld bij mij in de praktijk komen, dan delen ze met mij waar ze allemaal in investeren als ze dat al doen. En dan vraag ik vaak van, goh, hoe kom je daarbij? En waarom heb je dat gedaan? Nou, hoe kom je daarbij? Dat is heel vaak omdat ze tips hebben gekregen van vrienden of familie, social media, et cetera. En daarom zijn ze in iets gestapt. En dan kan je natuurlijk vragen, ja, maar hoe kan die persoon dat goed beoordelen? Nou, dat weten ze al heel vaak niet. Maar misschien wat nog wel belangrijker is snap je zelf waar je in investeert? En eigenlijk is het antwoord daar altijd, ik vind onvoldoende, weet je. We doen eigenlijk maar wat. We steken ergens geld in en we hopen dat we het winnende loterijlotje hebben gekocht. Weet je, dat is eigenlijk wat we doen. En wat heel vaak ontbreekt bij mensen is ook een soort van holistische blik op, ja, maar weet je, ik kan hier mijn geld in steken, maar wat zijn eigenlijk mijn alternatieven? He, er zijn ook wel eens klanten van mij of andere mensen die mij investeringen voorleggen, die zeggen, nou, is dit interessant? En dat is het heel vaak niet, maar ze zien ook vaak niet wat het alternatief is. He, wat past er? Wat is sowieso verstandig, maar wat past er ook nog in jouw situatie? En ik zal er even een voorbeeld van geven. Kijk, vastgoed wordt algemeen wel beschouwd als een goede, verstandige investering. Ook als je naar het verleden, naar de historie kijkt, is vastgoed best wel een goede investering geweest. Alleen, het is lang niet voor iedereen geschikt als investering. Want vastgoed heeft dus een goed rendement op de lange termijn. Dat zeker is dat eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenisboekjes, dan is dat zo. Het is heel waardevast, het stijgt mee. Dat is gewoon heel fijn. Het is veel stabieler dan bijvoorbeeld in aandelen beleggen. Dus daar zit het wel goed. Dat is een groot voordeel van vastgoed. Vastgoed heeft alleen ook bepaalde namen en nadelen. En dat zie je natuurlijk enerzijds bijvoorbeeld door de huidige ontwikkelingen. Mensen zijn heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld wetgeving van lokale overheden, centrale overheden. Dus wat je doet is je stopt eigenlijk al je geld in één mandje, zeg maar. Dus dat maakt je heel erg gevoelig. Daarnaast kan vastgoed ook nog wel praktische nadelen hebben. Heb jij zin om, als iemand jou belt, dat er ergens een lekkage is bijvoorbeeld? Dus past het in die zin bij je? Maar ook bijvoorbeeld, wat gewoon een groot nadeel is van vastgoed, vind ik, en dat zit in het woord, je geld zit vast. Dus wat je ziet is dat afhankelijk van het beleggingsdoel wat je hebt, kan vastgoed wel of geen goed idee zijn. Nou, en het interessante is dat als je... Meestal willen mensen in vastgoed beleggen omdat ze andere mensen kennen die dat ook doen. Maar het is vaak niet gedreven vanuit hun eigen doelen of wensen. En het wil ook niet zeggen dat het passend is voor wat ze doen. Het is meer vanuit dat FOMO-effect van, ja, weet je, iemand anders doet het, is daar succesvol mee, dus dan wil ik dat ook doen. Als je veel meer gaat kijken naar van wat is jouw doel, wat wil jij bereiken en welke strategie past daar het beste bij? Nou, als je dan per se in vastgoed wil beleggen, dan zijn er ook nog allerlei manieren om bijvoorbeeld gespreid in vastgoed te beleggen. Maar de vraag is überhaupt heel vaak, en de conclusie ook heel vaak, dat vastgoed vaak niet eens de beste manier is om het doel te bereiken wat ze willen. Dus er zijn gewoon heel veel keuzes. En ik denk wat belangrijk is bij investeren, is dat je loskomt van die emotie. Weet je, uiteindelijk zou beleggen gewoon heel saai moeten worden. Want er zijn volgens mij twee dingen wat fundamenteel belangrijk is als je een goed beleggingsresultaat wil behalen. Dat is ten eerste dat je dus investeert in wat dan ook, of het nou bedrijf of huizen of iets dergelijks is. Maar iets wat fundamenteel klopt, waarvan jij snapt wat je doet, dat je begrijpt wat je doet en dat het niet alleen dat is, maar dat het ook nog past bij het doel wat jij wil bereiken, wat past bij jouw behoeften. En dat is dus bijvoorbeeld voor iemand die over 5 jaar wil stoppen met werken, compleet anders dan iemand die over 30 jaar wil stoppen met werken. En vervolgens is het dus eigenlijk het allerbelangrijkste dat je gewoon de tijd zijn werk laat doen. En dat je dus ook in anticipeert dat, weet je, er is één garantie. En dat is dat iedere 7 jaar gemiddeld is er wel een crisis. Dus als je verwacht dat je nog langer dan 7 jaar leeft, dan ga je nog een paar crisissen meemaken. Dus jouw investeringen zullen ook door crisissen heen gaan. En vaak zijn dit juist fantastische kansen. En als je daarop leert anticiperen, dan kan je juist een fantastisch resultaat halen. Maar dan moet je wel fundamenteel snappen wat je aan het doen bent en er met een lange horizon in zitten. En niet denken van, oké, weet je, oh, het zit even tegen en nu gaan we alles er weer uithalen. Je moet snappen wat je doet. En als je dat begrijpt en als je dat weet, dan kan je ook een stukje rust vinden, geloof ik, omdat je dan ook kan accepteren dat je ziet van, oké, maar weet je, ik heb nu deze investering gedaan. Ik weet wat het op de lange termijn waard is. Het kan in de korte termijn, kan er iets gaan gebeuren, maar dat gaat mij niet afhouden van mijn doel. Dus feitelijk, wat er dan in de omgeving gebeurt, daar ben je minder gevoelig voor en daar kan je zelfs op gaan anticiperen. En ja, weet je, een van de dingen, misschien ben ik zelf ook wel een finfluencer. Het is maar net wat de definitie is. Ik denk dat, weet je, het maken van zo'n podcast over geld, ben je misschien wel een finfluencer. Maar ik geloof heel erg dat als je met investeren, beleggen, rijk wil worden, dat kan. Hè? Maar wat dat dus vraagt is snappen wat je doet, begrijpen wat je doet en de tijd nemen. Ik geloof niet in beleggingsstrategieën waar je heel snel heel rijk mee kan worden. Dat is net zoals, weet je, dus een ster die in één nacht geboren wordt. Weet je, daar gaat ook heel veel werk aan vooraf. Dus, en wat ik me altijd afvraag is, weet je, als iemand nou een manier zou vinden om heel snel heel veel geld te verdienen, waarom heeft hij dan jouw geld nodig daarvoor? Weet je, dat klopt toch niet? Dat kan toch niet? Weet je, als ik zou weten hoe ik 1 miljoen per dag moet verdienen, dan ga ik dat echt niet met jou delen. Weet je, dan heb ik ook helemaal niet jouw geld daarvoor nodig. Weet je, dus eigenlijk als iemand jouw geld ergens voor nodig heeft, dan klopt er ergens iets niet. En ja, ik vind het wel heel jammer, zeg maar, dat, en dat zie ik heel veel, dat mensen zich toch heel erg daardoor laten verleiden. Omdat we hopen eigenlijk misschien wel dat het waar is. Maar ik ga je één ding zeggen, het is gewoon niet waar. Weet je, dat werkt, zo werkt het leven niet. Ja, weet je, dat is gewoon een long shot. Dan kan je net zo goed naar het casino gaan en hopen dat je een keer dat hij op het jouw cijfertje valt. Hè, dus investeren gaat eigenlijk over gewoon, zoals mijn coach het wel eens noemt, het is net zoals een Chinese muur bouwen. Je moet iedere keer een steentje leggen. En het voorbeeld waar ik mee begon, iedere maand 100 euro, dat is eigenlijk het steentje. Gewoon iedere maand structureel 100 euro in iets leggen waarvan jij snapt wat het is, waarvan jij weet, oké, dat klopt fundamenteel, het past bij het doel wat ik ermee wil bereiken. En ik geef het de tijd. En wat je dan ziet, is als je begint met steentjes leggen, weet je, ieder huis is gebouwd met stenen. En het is altijd maar met 1 steen begonnen en uiteindelijk staat er een huis. Dus het interessante wat ik vind, en dat zie ik ook heel erg bij de klanten waarmee ik werk en die op basis van het financieel plan hun strategie hebben aangepast. Daarvan zie je nu dat zij beginnen te ervaren wat dat effect van die tijd is. Gewoon het de tijd geven. En wat je dus ziet is dat, weet je, rijk worden met beleggen is helemaal niet moeilijk, want je moet vooral heel veel geduld hebben. En als je dat hebt, dan zijn de voordelen enorm. Alleen als mens zijn we gewoon daar niet zo goed in, weet je, om over een horizon van 5 of 10 jaar te kijken. Maar het interessante is dat als je dat gaat doen, hè, als je gaat investeren voor jezelf of voor je kinderen, en je bent 10 jaar verder en je ziet dat effect wat ermee gebeurt, ja, dan is het een soort onstopbare kracht. He, ze noemen ook wel de 8e wereldwonder dit. En het moeilijke is alleen dus dat je het consistent volhoudt. Nou, weet je, als jij ook gewoon zoiets hebt van, weet je, ik kan eigenlijk niet langer wachten, ik moet hier iets mee gaan doen. En ik zei net ook iets over finfluencers, maar misschien is het ook goed om met je te delen wat mijn verdienmodel is, want ik doe dit ook omdat ik het leuk vind, maar ook gewoon omdat ik hoop dat er potentiële klanten naar mij toe komen. De reden waarom ik financieel planner ben geworden is doordat ik geloof dat een goede financieel planner onafhankelijk moet zijn. En eigenlijk staat voor mij een financieel planner tussen jou wellicht als klant en de financiële sector. En die behartigt alleen maar jouw belangen. Dus mijn verdienmodel is dat ik met klanten inzichtelijk probeer te krijgen wat hun doelen zijn en welke financiële strategie daar het beste bij past. Maar welke strategie dat is mij om het even. Weet je, het gaat me er gewoon om dat jij inziet, oké, wat wil ik bereiken en hoe kan ik dat op de makkelijkste en snelste manier doen? En het maken van een financieel plan op basis van jouw levensdoelen, vandaar ook dat mijn bedrijf de Financieel Levensplanner heet, dat zorgt er eigenlijk voor dat je veel makkelijker, sneller je doelen kan bereiken en dat je het ook volhoudt. Nou, als jij meer wil weten hierover, op mijn website www.financieellevensplanner.nl kan je een gratis e-book downloaden waarin ik uitleg hoe je gemiddeld 10 jaar eerder kan stoppen met werken. Dus als je geïnteresseerd bent, ga er eens kijken. Ik zal de link in de bio zetten en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Onwijs bedankt voor het luisteren en wellicht tot later.